Nou, net en ik vinden het geweldig om weer bij u te zijn. We hebben al ook in het lied laten merken, we zijn ons bewust van onze opdracht als gemeente van Christus om uit te gaan en de mensen het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus te vertellen. En daar zijn we al jaren in samen betrokken geweest en ook in de afgelopen 2 jaar weer. Ik geloof dat het 2 jaar geleden was dat we hier waren. Maar goed, mijn geheugen. Daar begin ik maar niet over. En we mogen nu wat verslag uitbrengen van de werk van de afgelopen 2 jaar, of in ieder geval het laatste jaar. Ook daarin komen weer dezelfde thema's in voren waar we in de liederen bij stil hebben gestaan. Een verslag uitbrengen over het werk in Papua-Nieuw-Guinea en in Lamagai. Dat is een vreugde voor ons. Want de Heer heeft heel rijk gezegend. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar het is door hele diepe dalen heen gegaan ook weer de afgelopen jaar. En daar hebben we heel veel uit geleerd ook wel. En we zijn toch ook weer blij dat we dat kunnen delen. Want is het niet zo dat wij als mensen in deze wereld, in deze gevallen wereld, met veel strijd en moeite hebben te maken? En hoe gaan we daarmee om? Hoe komen we daar weer uit? Hoe komen we verder? In ieder geval zover als de Heer ons thuis roept, dan is het over. En ook dat is niet het einde. Dat is juist het begin. We willen graag wat report uitgeven wat betreft het afgelopen jaar. Dit staat aan. En ik zal even kijken hoe dat gaat. Moet ik op de rode knop? Nee, de rode knop is dan. Deed jij dat?
Nee.
Oké. Dan weet ik dat. Dat het werkt. Het is niet zo geweldig te zien, maar februari 2001 en 2021, toen werd daar midden in de nacht het hek om ons centrum in Kaifeng met een tang doorgeknipt. De honden werden afgeleid, de waakhonden, op de een of andere manier. Het volgende wat we wisten is de andere kant op. Is dat we waren middernacht 2 uur en er werd op onze deur nu niet geklopt. Die deur werd ingeramd en daar werden we wakker van het geluid van de herrie. Wij zagen dat 2 mannen die door de deur heen braken. Wij waren, zeg maar, de voordeur was daar en wij sliepen in de slaapkamer met onze eigen deur. En ik werd wakker van de herrie, keek om het hoekje van de deur. Op het moment dat 2 mannen door de deur heen braken. Ik kon vluchten, slaapkamerdeur dicht doen en op slot doen voordat ze bij ons waren. Maar ook dat was een kwestie van een paar flinke trappen geven voordat zij daar ook weer doorheen kwamen. Die deur die werd gewoon uit zijn voegen getrapt. De planken eruit getrapt. Daar stond een man voor me met een stuk ijzer, een stuk betonijzer, die me voor mijn hoofd sloeg, verschillende keren. Dat was in het donker, zonder bril, totale shock, dat kan ik je verzekeren. Iets wat we totaal niet hadden verwacht. En waar je wel eens bang voor bent. En daar staan ze. In je slaapkamer. En je hebt niet eens tijd om na te denken. Wat doe je? Dat is een enorme heftige gebeurtenis. Maar ook de tijd daarna is behoorlijk heftig geweest. We hebben daar toch veel dingen meegemaakt die ik zou meer weghalen, want dat is niet zo mooi. dat is mooi, hè. We hebben daar dingen meegemaakt die niemand toewenst. En dat is enorm moeilijk geweest. Een van de dingen die ons wel overeind hield, iedere keer is Gods woord die ons doorheen hielp. We zijn natuurlijk niet de enige die wel eens traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. En ik weet ook niet hoe dat bij jullie is, wat jullie hebben meegemaakt. We weten wel dat wanneer er schokkende dingen gebeuren, dat het een effect op je hebt. En een van de moeilijke dingen die ik vond, is de balans tussen een mens zijn en hoe we als mens problemen en trauma verwerken. En dat vertrouwen op God. Dat is een hele worsteling geweest voor mij toch wel. Wij hebben niet aan Gods aanwezigheid, zoals we gezongen hebben, getwijfeld. Er waren zelfs twee gebeurtenissen waarvan we de hele tijd konden zeggen van de Heere God was erbij. Ook al gebeurde dit, kan God dat voorkomen? Ja, absoluut. Maar zoals we ook al gezegd hebben, we leven in een gevallen wereld. Wij zijn natuurlijk niet in Papua-Nieuw-Guinea voor niks, omdat ze daar allemaal al lievertjes zijn. En hetzelfde hier in Hoek van Holland, of waar we ook zijn. Het is niet zo dat, als het Gods doel was om ons te redden, waarom heeft hij ons niet thuisgenomen toen we gered waren? Hij heeft ons hier gelaten met een doel. Deze wereld is een gevallen wereld. De mensen hebben het goede nieuws nodig. Mensen moeten het goede nieuws begrijpen. God leren kennen. En hoe kan de wereld God leren kennen als het niet door zijn kinderen is, door zijn woord is, door de prediking van zijn woord is, door het voorbeeld wat wij mogen leven in de praktijk. De twee dingen die ons gebeurden. Voordat deze gewelddadige inbraak plaatsvond, waren twee hele typische dingen waardoor we achteraf zeiden van, we hebben helemaal niet getwijfeld dat God aanwezig was. Een van de dingen die er gebeurde, we zijn al over 35 jaar in Papua-Nieuw-Guinea. En één ding wat we deden een paar maanden voor, twee maanden voordat deze inbraak plaatsvond, is we hadden een klein geldkistje. Zo'n kistje wat je in een boekenkast hebt zitten en in een boekenkast kan zetten. Zo, verborgen, weet je wel. En we zeiden tegen elkaar, we kwamen daar tegen in een doos. En we zeiden tegen elkaar, weet je wat we doen? We stoppen daar wat geld in en dat zetten we in de boekenkast, mochten we dat nodig hebben voor de een of andere situatie. En dat hebben we in al die 35 jaar nooit gedaan, zoiets. Maar dat deden we wel. Niet nadenken over wat dat zou betekenen of wat ook, hoe dat zou helpen. En achteraf was dit een hele grote oplossing van het probleem wat we daar ter plekke hadden. Die mensen kwamen voor geld. Ze wilden drinken en ze hadden geen geld meer. En ze gingen het even over de schutting gaan halen bij ons. En dat was de hele reden waarvoor zij er waren. Dus toen ik daar op het randje van mijn bed zat, bloedende, en ik tot mijn zinnen kwam dat ik uiteindelijk de Pidgin Engels, de voertaal daar, tegen die man ging spreken. Want ik begon eigenlijk eerst in Nederlands gewoon, omdat ik was totaal van de kaart. Ik begon Nederlands te praten, dat hielp natuurlijk ook helemaal niks. Dan werd hij alleen maar zenuwachtiger van. Dus ik vermande mezelf daar en ik zeg, wil je geld hebben? Ik heb geld in de huiskamer. En hij was eerst twijfelde wat, maar hij ging met me mee. En En ik kon hem dat geldkistje uit de boekenkast pakken. En dat was op slot natuurlijk. Maar hij kon wel voelen en horen dat er wat in zat. En hij stopte dat in zijn tas. En hij ging er vandoor. En hij ging weg. Ook de man die bij Annette was. Die was begonnen om haar aan te raken. En Annette zegt, ik heb geld in mijn tas zitten. En hij liet Annette toe om proberen haar portemonnee uit haar tas te geven. Hij nam gelijk heel de tas maar mee. Maar ze waren weg. 1, 2, 3. En eigenlijk is heel die gebeurtenis was eigenlijk maar een kwestie van een enkele een paar minuten. En het was over, het was weg. En ons leven stond op zijn kop. In één keer. Maar het feit dat God ons die dingen had, dat geld had zitten daar in het kistje. Dat was wel een oplossing in deze zaak. En in deze in de directe nood die we daar hadden. En we zeggen daarvan achteraf, God was daarbij. God wist dat, God liet dat toe. En hij liet ons ook een oplossing geven op een manier zodat het niet te ernstig zou worden. Een ander ding waarvan we zien dat God ons had voorbereid op deze hele situatie, was Annette haar telefoon, haar iPhone. Normaal gesproken hebben we die naast ons bed. En dat is toen die mensen ook binnenkwamen, dat was gelijk grijpen naar computer en telefoon en alles wat maar waarde bleek te hebben. Dat stopten ze in hun tas. Maar twee nachten daarvoor was Annette, voelde zich wat schuldig over het feit dat ze toch wel erg veel op de telefoons in bed aan het lezen was of wat dan ook aan het kijken was. En ze had besloten om haar telefoon maar niet meer naast het bed te leggen, maar in de huiskamer in een hoekje te laten opladen. En op die manier hadden die mensen dus haar telefoon niet gezien en die lag daar nog steeds. En een aanrader voor alle stellen, en misschien voor meer dan alleen maar de stellen, is Annette en mijn telefoon die trekken elkaar. Dus ik kan op mijn telefoon zien waar Annette is, en Annette kan op op haar telefoon zien waar ik ben. Een tip voor jullie. Maar voor ons kwam het heel goed uit, want wij herinneren een half uurtje daarna dat wij daar bevend zaten. Er was niemand en we denken die komen terug. En die komen erachter dat er maar een paar honderd kina in dat kistje zit en die willen meer hebben. Die kunnen zo terugkomen. Wij proberen te bellen en mensen te bereiken. En midden in de nacht 2 uur, we konden helemaal niemand bereiken nog. En wij zijn, herinneren we dat Annette haar telefoon, die ligt in de kamer nog. En die hebben ze niet gevonden, hebben ze niet meegenomen. En ik zou dus zo kunnen zien waar zij zijn. Nou, dat duurde eventjes. Maar ik deed Annette haar telefoon aan en verschillende keren checkten we. En na een half uurtje. Kijk, de kaart van het gebied waar we zitten daar. En het was niet ver weg, dat was een blok verder achter ons centrum. Daar verschijnt mijn telefoon. Dus tegenwoordig kan je een screenshot nemen. Ja, ik praat. ik ben behoorlijk technisch geworden door de jaren heen. Dus een screenshot genomen. En dat is de foto die de politie gebruikte de volgende morgen. Toen wij in het ziekenhuis waren om gecontroleerd te worden en een rapport op te laten maken. Kwam de recherche en een aantal andere agenten. En die kwamen die foto bekijken. Want ik had ze al laten weten dat we die foto hadden. Van de plaatsen waar die mensen zich bevonden. En jawel hoor, die politie ging en die pikte ze zo op. En die waren daar hun roes aan het uitslapen. En ze pikten ze zo op. En mijn telefoon hadden ze aan zich. Andere dingen hadden ze bij zich. En het was dus heel duidelijk dat zij het waren die ons overvallen hadden. Dat zijn van die dingen waarvan we dan achteraf zeggen van, dat had toch heel anders kunnen lopen. En God was daarbij en was bij ons. En hij was zelfs in de situatie bij ons. Een van de versen die ons enorm heeft bemoedigd is dit vers in 2 Korinthe 4, vers 8, 9 en 10. Er staat, want in alles worden wij verdrukt, maar niet verschrikt. Wij worden geslagen, maar niet veroordeeld. Wij worden vervolgd, maar zijn niet verlaten. Wij worden neergeworpen, maar wij komen niet om. Altijd dragen wij de dood van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam geopenbaard zal worden. Hele bekende verzen van de apostel Paulus, waarvan we uit de geschiedenis weten dat die wel degelijk helemaal waar zijn, want hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven en in zijn bediening. Het lijden waar hij doorheen moest, maar hij bleef staan. En daar probeer je aan vast te houden natuurlijk. Het kwam maar niet. Het was van, waarom kom ik hier niet doorheen? Ik was letterlijk en figuurlijk voor maanden van de kaart. Het functioneerde niet goed. En er zijn verschillende redenen voor te noemen, denk ik. Maar een collega die zei het op deze manier. Hij zegt, als jij je been breekt, dan kijkt niemand gek als jij voor 6 weken in het gips loopt. En er zal niemand zeggen van, ja, wat loop jij nou met gips? Moet jij de Heer niet vertrouwen voor dat je met die been kan lopen? Hey, de Heer kan toch genezen? Ja, dat kan hij wel degelijk. En dat is ook wat gebeurt ook. Maar dat is niet noodzakelijk de manier waarop hij ons door het leven heen brengt. Want hij brengt ons door het leven aan zijn hand met een doel. Met een doel om die gebroken wereld het goede nieuws te brengen. En dat gaat door lijden heen. Daar ontkomen we niet aan. Of denken we dat we beter zijn dan onze Heer Jezus Christus? Hij moest door het lijden heen. Wat verwachten wij? Zijn we klaar voor om door de Heer gebruikt te worden? Om door het lijden heen de mensen te bereiken met het goede nieuws. Dat is ook de reden waarvoor we toch al vrij snel, de organisatie is geweldig geweest. Het zijn niet alleen maar organisaties, maar andere mensen die heel erg betrokken geweest zijn bij ons en die ons enorm hebben geholpen. Maar al vrij snel wilden we toch echt terugkeren naar Keviëng. En dat was heel erg moeilijk om die stap te maken om terug te keren naar Keviëng, daar waar het gebeurd is. Wetende dat een van de mannen die bij ons ingebroken was, dat waren notabene een zoon van de buren. En het was allemaal erg dichtbij. Erg moeilijk. Maar we geloofden dat wat hier staat. Namelijk, we gaan door lijden heen. We gaan door verdrukking heen. We gaan door moeite heen. We hebben grote zorgen, maar het is niet het einde. Zoals Paulus dat ook schrijft, er is ook een reden voor. En dat schrijft hij in vers 10. Want altijd dragen wij de dood van Jezus in ons lichaam mee, opdat de reden, opdat het leven van Jezus in ons lichaam geopenbaard mag worden. En dat was ons verlangen om terug te keren, want juist die mensen hebben het goede nieuws nodig. Juist de mensen hebben vergeving nodig voor wat zij gedaan hebben. Niet alleen tegen ons, maar tegen God. Hun hele leven. Ze hebben het goede nieuws nodig. En daarom wilden wij terugkeren. Maar het was razend moeilijk. Het was verschrikkelijk moeilijk. Het was in het begin gewoon, ja, er konden dingen gebeuren. En je zag alles weer voor je ogen. Ik kan me nog herinneren dat we in de auto reden en waren mensen aan het weg, aan het werk. En stoffige benden natuurlijk. Dus er staat er iemand daar zo met een t-shirt of zo om zijn neus, om zijn mond gebonden. Staat hij het verkeer te regelen en hij onthoudt ons net tegen op het moment dat wij daar langskomen. En daar staat die man met zijn t-shirt voor zijn gezicht, staat hij ons zo tegen te houden. En net, die schrikt gelijk, want die ziet gelijk die man voor haar. Die ons overvallen heeft. Want dat gebeurt zo op die manier. En dat is dat gebroken been, wat gewoon tijd nodig heeft om te helen. En daar is niets verkeerds aan. Ik denk als man dat ik het ook extra moeilijk vond. Want je bent daar en daar ben je wel eens bang voor ook. Je gaat naar Papua-Nieuw-Guinea en je weet wat er allemaal kan gebeuren. En je wil daar zijn voor je gezin, voor je vrouw. Voor je kinderen. Je wil daar zijn als beschermer, als degene die toch altijd in controle is en richting kan geven. En het wordt je zo afgenomen. Je bent totaal niets van de ene op het andere moment. En dat is heel erg ingrijpend. Ik heb moeten leren het is niet zo dat Paulus daar ook maar gewoon doorheen ging en zo van, nou ja, de volgende dag van, oké, nou ja, dan gaan we maar weer verder. Dat zal ook de nodige moeite gekost hebben. En we hebben zoveel bemoediging gekregen door het woord van God. Maar we zijn ook zoveel bemoedigd door de dingen die we mochten doen en waarbij we betrokken mochten raken. Onze collega, dit gebeurde in februari. En eind februari maart en april zou onze collega uit Amerika komen om met het vertaalteam te werken aan het checken van het hele Oude Testament. De laatste delen die ze hebben vertaald van het Oude Testament. Hij zei, we hoorden van wat er met jullie gebeurde en we dachten, ja, de vijand wil hier natuurlijk niet aan. Gods woord vertaald helemaal van Oude en Nieuwe Testament in de Lamaai taal. Hij wil dat zeker niet, als hij dat zou kunnen voorkomen, dan wil hij dat zeker in de war schoppen. Maar ze zijn gekomen en omdat we terug konden keren, hebben we het vertaalteam ook de Lamaai-leiders kunnen ontvangen. En zij hebben daar de laatste boeken van het Oude Testament gecheckt. En dat was klaar. En toen hebben we een feestje gevierd inderdaad, de vlaggen erbij opgehangen en een foto erbij gemaakt. Om een mijlpaal neer te zetten. En te zeggen van hier heeft God ons geholpen door al die jaren heen. Geweldige Bijbelvertalers, geweldige team uit Lamaai, steeds die de Lamaai-gemeenten ook stuurden. Ze stuurden de mensen en ze betaalden de weg zelf. Ze betaalden hun vervoer zelf. Wij zeiden, wij zorgen als jullie hier zijn, wij zorgen voor jullie. Maar ze stonden erop dat zij een deel van de reis ook allemaal zelf betalen en zelf deden. Op die manier zijn de gemeenten en de Lamaai-gemeente ook meer en meer betrokken geraakt in de praktijk bij het werk. Daar mochten we die mijlpaal ook zetten. Hier is het Pat Patar vertaalteam. Die ook gepland was voor die volgende maand. Deze mensen zijn toen iedere maand voor een week gekomen. Vanuit Pat Patar reisden ze naar ons centrum. En hun zendelingen uit Australië, die deed dan het vertaalwerk. En wij hadden, omdat we op het centrum de infrastructuur hebben, de internet hebben, kunnen wij die verbinding verzorgen, zodat zij met hun zendeling daar op de computer kunnen werken aan het checken van de Bijbelvertaling. En dat mocht ook weer doorgaan. En daaruit mochten we de zegen putten om en ook weer de kracht putten om door te gaan en te weten waarvoor we het doen. Want ons doel is om de Heer Jezus uit te dragen in woord en in daad. Dit is een vergadering van de alfabetiseringsconsulenten die ook gepland was voor april. En daarna zijn ze nog naar Horskens gegaan om samen met nog andere leiders van de andere kerken, hebben ze drie alfabetiseringsprogramma's van drie verschillende taalgroepen hebben ze in de computer gezet. Het doel is om het alfabetiseringsprogramma door de verschillende zendelingen gemaakt is, wat niet altijd helemaal eensluidend is, maar de gedachte is, hoe moet dat in de toekomst, wanneer de zendelingen weg zijn, hoe moeten zij, lesboekjes voor hun scholen organiseren en laten drukken. Als dat niet eensluidend is, als het niet dezelfde manieren zijn waarop dat geproduceerd wordt of gebruikt wordt, dan wanneer die zendelingen weg zijn, dan is dat niet meer te gebruiken. Dus ze zijn aan een standaard programma, hebben ze het alfabetiseringsprogramma ingevoerd in de computer, zodat ongeacht welke of wie er is in Papua-Nieuw-Guinea, die programma's kunnen uitgeprint worden wanneer ze boekjes nodig hebben, wanneer ze schriften nodig hebben, wanneer ze maar wat nodig hebben. Dan kunnen ze dat op het centrum laten weten. En dan kan het gedrukt worden omdat het nu een standaard set is. Dus daar zijn ze aan begonnen en hebben ze aan gewerkt om dat op computer te zetten en te laten checken door de Papua-leiders die daarvoor kwamen. Een van de andere dingen die we mochten doen en waar we erg blij mee waren, is de leiders van de Madak-taalgroep. De Madak-gemeente is al vrij snel vroegtijdig zelfstandig geworden. De zendelingen zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Behalve twee vrouwelijke zendelingen, maar die kunnen daar niet in de bush bij die mensen wonen. Dat laten we als organisatie niet toe, dat vrouwen daar met de mensen wonen. De leiders, in bepaalde aspecten en bepaalde dingen zijn ze toch wel eens wat onvolwassen. En ze waren wel heel erg blij dat ze bij ons op het centrum konden komen. En we hebben samen met hun een weekend gedaan waarin we hen onderwezen vanuit de Bijbel over huwelijk en het gezin. En het is een geweldig weekend geworden waar die leiders echt konden helpen en opbouwen. En dat zijn van die dingen waarvan we dan zeggen van, stel je voor dat we de benen hadden genomen. Stel je voor dat we gezegd hebben, het is wel mooi geweest. We zijn er 35 jaar in Papua-Nieuw-Guinea en moet je kijken wat ze met ons doen. Nou, laten we maar gewoon naar huis gaan. Het is genoeg geweest. Dan had dat allemaal weer niet doorgegaan. Maar we hebben mogen zien dat de Heer is doorgegaan en dat we betrokken mochten blijven bij het werk wat de Heer God aan het doen is in Papua-Nieuw-Guinea. En we zijn blij ook daar nu report van uit te mogen brengen. Een ander vers wat ons enorm heeft aangesproken is Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8. Filippenzen 4, bekend gedeelte ook, maar veel bijbelgedeelten, maar ook wel nieuw hoor. Net heeft een aantal hier op de tafel staan. Wat we deden was toen we maar een bemoedigende tekst kregen, dan schreef hem op. En net heeft hem dan opgeschreven op deze manier. Om voor ons om dat te hebben, om dat weer te lezen, weer door te nemen. Hij zegt dat ik moet stoppen. Want dan wordt hij te langdradig. Maar op die manier wilden we onszelf blijven herinneren aan de Bijbelversen. Waarin we mogen zien dat de Heer ons heeft bemoedigd en geholpen. Dus ook hier dit Bijbelgedeelte weer. In Filippenzen 4, vers 6. Er staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat jullie wensen altijd bij God bekend zijn door met dankzegging te bidden en te smeken. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten bewaren in Christus Jezus. Ten slotte, mijn broeders, laat al wat waar, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat lieflijk en al wat prijzenswaardig en al wat eervol en lofwaardig is om te doen, bedenk dat. Een heel bekend gedeelte en waarin we worden aangemoedigd om met onze zorgen en onze nood naar de Heer te gaan. Iedere keer weer. Om het Hem bekend te maken. En dan vers 8 speciaal. En dat was heel praktisch voor ons. Want ik dacht altijd vers 8, dat heeft meer te maken met een rein leven leven. Met wegdoen van de zonde. Denk niet aan die foute dingen. Maar... zoals hij hier zegt, ons aanmoedig, natuurlijk in eerste instantie de Filippenzen, maar ook naar ons toe. Waar hij zegt, tenslotte mijn broeders, al wat waar, al wat eerbaar, al wat rechtvaardig en al wat rein en al wat lieflijk en al wat prijzenswaardig en al wat eervol en lofwaardig is om te doen, bedenk dat. En dat kwam heel praktisch bij ons binnen op een manier van wanneer wij weer eens zaten te toppen in onze gedachten. Weer aan bang worden waren. Weer niet verder konden omdat we mentaal voor een blok stonden. Dat we dan tegen elkaar konden zeggen vanuit Gods woord, waar moeten wij onze gedachten op zetten? Op die angst, op die zorgen die we hebben. Nee, de Bijbel motiveert ons, God motiveert ons onze gedachten op Hem te zetten. Om bezig te zijn met de dingen die goed zijn, die waarde hebben. En dat was heel praktisch voor ons. Gewoon om te zeggen van, hey, We hoeven daar niet altijd maar aan te denken. Ja, dat het opkomt, dat kan. Maar het is niet zo dat je daarop moet blijven gaan. Net als dat vogeltje dat over je hoofd heen vliegt. Nou, daar kan je echt niks van doen. Maar dat die een nestje bouwt op je hoofd, dan wordt het een andere zaak. Daar kunnen we wel wat aan doen. We moeten die gelegenheid niet geven dat we onze gedachten blijven vullen met die negatieve gedachten. En het is alleen de Heer die ons daar verder mee kan helpen. En dat heeft hij ook gedaan. Daar zijn we erg blij mee. We hebben de Heer gezien dat hij voorziet. Heel praktisch. En eigenlijk ook een antwoord op gebed is James. James, je kan het wel niet zien. Hij is, en dat is de bedoeling ook, want hij is onze nachtwaker. Dus die moet je ook niet zien. Maar James had nooit bij ons komen werken wanneer dit incident niet gebeurd was. Hij had nooit komen werken bij ons. Nou kwam hij werken bij ons als nachtwaker. Want de organisatie stond erop dat we nachtwaker zouden hebben. En dat is niet altijd even plezierig of prettig. Dat kan ik je garanderen. Dat zag ik eigenlijk helemaal niet zitten. Maar goed, de organisatie zegt het. Dus dan doe je dat. Maar ik vroeg aan James, dit is wat wij doen als een organisatie. Ben jij geïnteresseerd om Gods woord te horen? Om het gewoon duidelijk te horen, van het begin naar het einde, vanaf de schepping tot en met de oplossing. En hij zegt ja. Dus iedere dag, wanneer hij kwam werken, begon hij om 10 uur 's avonds, maar dan kwam hij om 6 uur. En dan aten we wat en dan gingen we door de evangelisatie bijbelstudies heen. En op die wijze, na de hele serie, een hele grote alfacursus, na die hele serie studies, beleed hij ook te geloven in onze Heer Jezus Christus. Ja, en ik had liever natuurlijk een hele buurt gehad daar zo, waar al die mensen vandaan komen die daar zo leefden, zoals James, maar zoals ook onze overvallers leefden. Maar ik zie het toch wel als een extra zegen dat de Heer ons James gegeven heeft en dat we hem heel praktisch gewoon het evangelie konden vertellen en dat hij tot geloof mocht komen. En het is een hele zegen. Ik wil afsluiten in eerste instantie met gebed en daarna willen we een korte presentatie laten zien van het verslag wat we van onze laatste reis, vlak voordat we terugkeerden naar Nederland, zijn we voor 2 weken naar Lammergij geweest. Jullie weten, we werken natuurlijk met Lammergij, maar de gemeenten zijn zelfstandig en we zijn er door de jaren heen veel op bezoek geweest, maar de afgelopen jaren veel minder. Maar het werk van de Heer gaat gewoon door en daar willen we graag ook verslag van doen, laten zien wat God aan het doen is. Want dat is een enorme zegen voor ons geweest ook weer om onze tijd in Papua-Nieuw-Guinea, deze moeilijke tijd, af te sluiten met zo'n hoge nood. Zo van, God gaat door met zijn werk. Hij is degene die de gemeente bouwt en hij is die gemeente aan het gebruiken om weer anderen te bereiken met het goede nieuws. En zo mochten we zien hoe het werk daar gegroeid is de laatste weken. Dus dat wil ik laten zien hierna. Maar laten we eerst samen bidden voor onszelf dat de Heer ons helpt in de moeite en de zorgen die wij hebben. Wat het is wat ons dwars kan zitten of wat ons kan belemmeren in onze gedachten. Dat we hem vragen om ons te helpen onze gedachten op hem te richten. Laten we bidden. Vader in de hemel. Dank u wel dat we vanmorgen mochten spreken en getuigen van het werk wat u gedaan heeft in en door ons heen, in de moeite die wij mochten ervaren, waar we doorheen moesten gaan. Bent u bij ons geweest en daar willen we u voor danken. En we willen u vragen voor ons allemaal dat we steeds, telkens mogen bewust zijn dat u ons leven vasthoudt, dat u ons hier heeft voor een doel, voor een duidelijke plan wat u heeft voor ons leven. En we willen beschikbaar zijn voor u, maar we willen u vragen, Heer, om ons te helpen wanneer we daarin vastlopen. Door problemen, door zorgen, door wat het ook is, gezondheid. Er zijn zoveel dingen die ons ontdaan kunnen maken hier in deze gevallen wereld. Maar we willen onszelf weer aan u opdragen en vragen om ons te blijven helpen in de praktijk. Dat we door kunnen gaan en er doorheen mogen komen en weer verder mogen gaan en beschikbaar mogen zijn voor u. We willen u zo danken voor de gemeente hier en voor hun betrokkenheid in het werk. En we willen u vragen voor een zegen daarvoor. En we prijzen uw naam en ook in de presentatie die we nu mogen zien. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.